Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Nina van den Dungen.
Een hele goede morgen. Welkom bij BNR breekt, de perfecte onderbreking van je werkdag. Vanaf 11:30 dan gaan we praten over de nieuwsverhalen van deze dag. De formatie is van start gegaan. Wie worden de poppetjes in het nieuwe kabinet? En het schilderij van Rembrandt, de vaandeldrager. De koop mag doorgaan. 150 miljoen piek aan belastinggeld. Het leidt nogal tot discussie, boosheid. Dus wij gaan daar ook lekker over bakkeleien. Vandaag in mijn panel Fatia Abdi, politicoloog en kandidaat gemeenteraadslid voor de PvdA in Amsterdam. Welkom.
Hallo.
En Robert Verheul, vicevoorzitter van de JOVD. Ook welkom.
Goedemorgen.
Als we dan heel even gauw naar Rembrandt gaan. Een aanwinst, Fatia, voor het Nederlandse cultuurlandschap? 150 miljoen euro waard?
Nee, ik denk het niet. Ik denk dat het vooral een afscheidscadeautje van Ingrid van Engelshoven is voor haarzelf. Dus het gaat in ieder geval voor één ding in de geschiedenis, naast het verneuken van de hele cultuursector. En dat is deze lachelijke aankoop. Dus
Robert, ga jij wel met plezier het schilderij bekijken?
Ja, ik vind het een prachtig schilderij. En het vertelt ook een mooi historisch verhaal.
Ja, dus 150 miljoen waard.
Het is heel veel geld. Ik denk ook dat het vooral veel geld is in een coronacrisis. Maar ik denk wel dat het het waard is.
Dit na 11:30. We beginnen nu eerst.
BNR breekt. Breekijzer.
Gemeenten mogen niet langer beslissen over de komst van zoiets groots als een Facebook datacenter. Dit breekijzer, deze stelling, heeft alles te maken met de gemeente Zeewolde. Want dat datacenter, dat gaat er komen als het aan de gemeente ligt. Gisteravond stemde de raad voor het wijzigen van het bestemmingsplan. En dat is toch een hele duidelijke eerste stap naar de komst van het datacenter. Maar er is kritiek vanuit Den Haag en vanuit de rest van Nederland. Zo heeft bijvoorbeeld Jesse Klaver, fractievoorzitter van GroenLinks, zich uitgelaten. Hij noemt het buitengewoon dom. Hij hoopt dat de landelijke politiek er een stokje voor kan gaan steken. En ook in het nieuwe coalitieakkoord staat dat grote veranderingen voortaan centraal geregeld moeten worden. Dus de Rijksoverheid die sorteert hierop al een beetje voor. Het datacenter is omstreden, want de economische meerwaarde wordt in twijfel getrokken. Ook het energieverbruik van het center roept vragen op. Zo verbruikt het straks jaarlijks net zoveel als bijna 500.000 Nederlandse huishoudens. Wat vind jij? Ik ben heel benieuwd. Moet het centraal geregeld worden? Of moet de gemeente hier zelf over kunnen beslissen over de komst van, in dit geval, het Facebook datacenter naar Zeewolde? Praat mee over de stelling: gemeenten mogen niet langer beslissen over de komst van zoiets groots als een Facebook datacenter. 020-468-4x0. Wil je niet bellen, maar wel stemmen? Doe dat dan via de stories via @BNR Nieuwsradio op Instagram. En aan het einde van dit half uur geven we je een tussenstand. Ook bij ons is Michiel de Vries, hoogleraar bestuurskunde aan de Radboud Universiteit. Tevens heeft hij onderzoek gedaan naar gemeentebesturen. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Eens of oneens met het breekijzer dat gemeenten niet langer mogen meebeslissen over de komst van zoiets groots als een Facebook-datacenter?
Ja, als je nou het woordje langer ertussen uithaalt, dan klopt het, want de gemeente beslist er ook de facto niet over. Ze nemen alleen de eerste stap. Stellen wij een stuk grond ter beschikking van zo'n immens groot datacenter.
Mm-hmm. Ja, en daarop is het antwoord ja. Ligt de uiteindelijke beslissing toch bij het Rijk? Of is het in principe gewoon de gemeente die zegt: nee hoor, wij vinden het goed, dus ze mogen komen?
De gemeente maakt de weg vrij, maar de vergunningverlening gebeurt door wat heet het bevoegd gezag, en dat is de provincie.
De provincie? Aha, dus dan gaan we eigenlijk van lokaal besluit naar regionaal besluit, en dus nog steeds niet het Rijk.
Nee, en wat het Rijk wil, is daar meer zeggenschap over. Dat staat ook in het coalitieakkoord, dat ze daar meer zeggenschap over willen hebben. En dat kunnen ze heel eenvoudig regelen door de Rijkscoördinatieregeling, zoals dat heet, aan te passen.
Door te zeggen, moet dus wel worden aangepast, zegt u al.
Al die bedrijven met meer energieverbruik of met meer waterverbruik of met een grotere grondoppervlak dan dit, vallen automatisch onder die regeling. En dan is het Rijk verantwoordelijk. Ja. Dat zou heel makkelijk kunnen.
Ja. Dus wat ik je hoor zeggen, Michiel, je bent het eens met de stelling, want gemeenten mogen niet meebeslissen over de komst van zoiets groots als het Facebook datacenter.
Ja, okay.
Kijk ik even mijn panel aan. Fatia.
Nee, ik vind het een hele goede punt te maken. En volgens mij is er nog wel een rol voor, de, voor het Rijk. Hè? Want het aantal van die hectare, die, dat ligt bij BZK. Dus die moet volgens mij ook nog toestemming daarvoor geven. Dus volgens mij zijn we nog niet helemaal klaar. Maar ik denk inderdaad, het principe van moet de gemeente zo'n danig besluit, wat er nu met Zeewolde gebeurt, kun je dat aan hun overlaten? Ik weet niet of zij echt die informatiepositie hebben. Ik weet niet of ze dat beeld hebben. Het is een inhoudelijk, als je kijkt, het is een belachelijk besluit. Als je kijkt gewoon qua energieverbruik. Maar ook als je kijkt het feit dat wij als burgers betalen gewoon belasting, netjes voor alles. Facebook, ik denk iets van 170 keer minder dan de gemiddelde Zeewoldenaar gaat belasting betalen over deze datacenter. Dan denk ik, waarom? Weet je, welk publiek belang wordt hiermee gediend, bediend? Volgens mij helemaal niet. Dat ondermijnt juist het publieke belang van een eerlijke energietransitie, een leefbare samenleving. Maar ook als je kijkt naar die boeren, ik vond dat ze een heel legitiem punt maken van waarom zou je zulke rijke, duurzame akkergrond zomaar weggeven aan een Amerikaans bedrijf? Dat vind ik ook, dat zegt ook iets over dat het veel politieker is dan alleen maar een vergunningje.
Ja, en jij zegt dus, je bent het eens met de stelling, dit is te groot om aan een gemeente over te laten.
Nou, meer van dat ik denk, de informatiepositie die de raadsleden hebben, ik denk niet dat zij die informatiepositie kunnen hebben. Ik denk niet dat zij daadwerkelijk het inzicht kunnen hebben om dit besluit te nemen. Dus ik zou niet zo ver willen gaan dat gemeentes nooit dit soort besluiten kunnen nemen. Maar ik denk dat je veel kritischer kijkt van hoe politiek is het besluit die hier wordt genomen. En ik zou bijna zeggen, heel erg politiek en met verregaande consequenties voor het komende decennium 20 jaar.
Dit is interessant, dit gaan we zo meteen ook even voorleggen aan een raadslid van de VVD uit Zeewolde, want die is ook aan de lijn. Eerst kijk ik nog even naar het andere panellid. Robert, hoe sta jij hierin?
Ja, wij zijn het ook grotendeels eens. Dit is zo'n groot thema wat zoveel factoren heeft dat afgewogen moet worden, dat het gewoon te groot is voor een gemeenteraad. Gemeenteraadsleden zijn vaak deeltijd politici die, nou ja, voor mij is het ongeveer 8 tot 12 uur staat ervoor, heb ik van de week gehoord. En dit is een dossier en het telde 9000 pagina's. Dus ze hadden gewoon echt de tijd niet om dit allemaal op zich te nemen. En daarnaast zijn er ook nog heel veel andere factoren die meespeelden. Zoals bijvoorbeeld klimaatverandering. Nou ja, dit is gewoon een datacenter dat het energie gaat verbruiken als de gemeente Amsterdam.
Ja.
Dus dat is gewoon, en dat is dan in één poldertje in Flevoland. Dus dat lijkt me echt geen goed idee. Waar we alleen wel op moeten letten is dat we als landelijk moeten het ook niet in zijn eentje willen gaan doen. Want je moet het niet gaan opleggen aan die inwoners van zo'n gemeente.
Je moet ook de gemeente mee hebben. Maar jij zegt dat uiteindelijke bevoegdheid moet bij het Rijk liggen. Ja. Wat jou betreft. We gaan gelijk even naar Hendrik Visser, raadslid van de VVD in Zeewolde. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Wat heeft u gestemd?
Wij hebben voor het bestemmingsplan gestemd.
Nou, u hoort hier allebei, denk ik, de panelleden net zeggen van ja, maar dit kan je gewoon niet aan raadsleden overlaten. Gewoon te weinig tijd om al die stukken door te pluizen. De informatiepositie is gewoon anders. Wat zegt u daarop?
Nou, ik kan me daar wel in vinden. En dat hebben wij gisteren ook ingebracht namens de VVD. Dat het in dit traject gelopen is zoals het is gelopen. Maar dat het een hele wijze les is, zoals die ook in het regeerakkoord is opgenomen, dat het in de toekomst toch echt met meer rijksregie gepaard zou moeten gaan.
Ja, zou u een stukje autonomie dus eigenlijk willen weggeven aan het Rijk?
Nou, de opgaven waar we het hier over hebben zijn dusdanig groot, en dat ben ik helemaal met de panelleden en met de heer De Vries eens, dat het groter is dan Zeewolde. Dat hebben wij gisteren ook betoogd. Maar wat we niet uit het oog moeten verliezen is dat in dit dossier eigenlijk al jarenlang speelt dat dit bedrijf mogelijk naar Zeewolde zou komen. Dat wij er als gemeenteraad al 2 jaar mee bezig zijn. En dat in dat kader het Rijk in feite het initiatief en het verder uitwerken van het plan ook echt bewust aan de regio heeft gelaten. En die rol heeft Zeewolde op zich genomen.
Ja, precies. Laten we even luisteren naar de burgemeester van Zeewolde, Gerrit-Jan Gorter. Hij legt uit dat het voor jullie als raadsleden een bijzonder zwaar besluit moet zijn geweest.
Er is veel druk uitgeoefend op u als raadsleden. Waarbij soms uw gezin of zelfs uw kinderen zijn aangesproken op de komst van een hyperscale datacenter. Via diverse kanalen werden berichten verspreid die echt alle kanten opgingen. Het is duidelijk dat velen zich oprecht betrokken voelen bij dit onderwerp. Soms leidde dat tot gevoelige uitspraken van zowel voor- als tegenstanders. Dat maakt het niet gemakkelijk voor u als raadslid. Of u nu voor- of tegenstander bent, u kwam onder enorme druk te staan. Als volksvertegenwoordiger moet u straks zonder last een oordeel kunnen vellen over de ruimtelijke vraag. Niet meer en niet minder.
Tja, zonder last, meneer Visser. Heeft u zelf veel nare reacties gehad de afgelopen tijd?
Nee, dat viel eigenlijk reuze mee. Ik heb wel ontzettend veel reacties gehad. De mailbox stroomde dagelijks over. Met name viel op dat de reacties niet uit Zeewolde kwamen, maar echt uit het hele land. Positief, maar veelal wel negatief en kritisch, maar altijd wel met argumenten onderbouwd. Dus er is in de richting van onze fractie, nou, vrij weinig zou ik durven zeggen, met modder gegooid.
Ja.
Maar daarbij moet ik ook zeggen dat ik niet op social media alles volg en al zeker niet reageer.
Heel, heel slim, denk ik. Ik kom zo bij een rondje bellers. Ik heb nog wel een paar vragen voor u, want u bent er niet zo heel lang meer bij qua telefoonlijn hier. U kijkt als VVD Zeewolde, neem ik aan, vooral naar het gemeentebelang. Of kijkt u ook naar het nationaal belang?
Beide toch wel. In basis zitten wij natuurlijk in de gemeenteraad om het belang van Zeewolde te dienen. Maar wij hebben natuurlijk ook al heel lange tijd in de gaten dat dit een opgave is die groter is dan Zeewolde. En daarbij hebben wij dus heel kritisch gekeken van ja, hoe komt dit initiatief nu bij ons terecht? Wat is de positie van Rijk en provincie in deze? Nou, nogmaals, dat is echt wel gestuurd in onze richting om er in feite van te maken wat er te maken is. Het is een functie datacenter waar we met z'n allen behoefte aan hebben. En we hebben vanuit Zeewolde vervolgens getracht daar een goed plan van te maken, met ook de voordelen voor onze inwoners en bedrijven.
Tatia?
Nou ja, ik denk, wat ik me gewoon vooral afvraag, en dat zou ik eigenlijk aan je willen vragen, waarom hebben jullie niet onthouden van deze stemming? Dat is gewoon waar ik één ding waar ik heel nieuwsgierig mee ben. En het tweede, wat ook niet hier gevallen is, je ziet hier ook hoe belangrijk de rol is ook van de lokale journalistiek. Hè? Kijk, we worden nu verrast door deze stemming en er komt heel veel bombardie en het staat op alle voorpagina nieuws. Maar het laat ook gewoon zien dat dit soort verhalen, dus een nieuwe Zeewolde, zeg maar, is om de hoek, om het zo te formuleren. Dat je echt moet investeren in lokale journalistiek en ook in die raad. Maar in de eerste plaats wil ik gewoon weten, waarom hebben jullie niet onthouden van deze stemming?
Met die vraag die kan ik vrij antwoorden. Het vaststellen van een bestemmingsplan is een bevoegdheid van de gemeenteraad. En dat besluit ligt voor. Dus er was voor ons geen enkele aanleiding om daarvoor weg te lopen. Het is simpelweg onze plicht om daarover te besluiten.
Ja, ik vroeg me ook wel af, want ik hoorde ook bijvoorbeeld dat de ChristenUnie had voorgesteld om het van de agenda te halen. Is dat iets waar jullie nog over getwijfeld hebben? Want er is natuurlijk diezelfde dag heel veel informatie bijgekomen door de coalitieakkoord dat er nieuwe landelijke regels over gaan komen.
Ja, klopt. Nou ja, laat ik het zo zeggen. We hebben het er wel even over gehad. Omdat je alles wat voorbij komt serieus moet wegen. Maar voor ons was al vrij snel duidelijk dat uitstel wat ons betreft niet aan de orde is. Simpelweg, wat ik al aangaf, het besluit ligt voor om een bestemmingsplan vast te stellen. Daar gaan wij over. En los daarvan, dit speelt in Zeewolde al 2 jaar. Hè, wat wij in onze woordvoering gisteren ook aangaven. Het lijkt alsof het pas sinds kort bekend is. Maar bij ons speelt dit al 2 jaar. En is het ook heel zorgvuldig voorbereid. En wordt er al heel lange tijd over gesproken.
Ik vroeg u net of u nou vooral het gemeentebelang dient of het nationaal belang. U zegt beide. Uiteindelijk denk ik dat u toch meer kijkt naar het gemeentebelang. Al was het maar omdat er vanuit Facebook ook geld beloofd is. Hè, dat geïnvesteerd zal worden in de regio. Dat is natuurlijk een incentive. En nationaal is er nogal wat op af te dingen met de de duurzaamheidswensen en doelstellingen die we hebben.
Klopt, nee, daar lopen wij ook zeker niet voor weg. Ik denk dat uw analyse juist is. Hè. Ik zit primair in de gemeenteraad om het belang van onze achterban te dienen. Door hen zijn wij gekozen als fractie. Maar wij kijken uiteraard ook wel verder. En we kunnen niet ontkennen dat het vestigen van het datacenter ook enorm veel impact heeft op onze energietransitie en onze doelstellingen in dat kader. En dan gaat het raken aan rijksbelangen en landelijk beleid.
Ja, dus zou u niks verbazen als het Rijk het alsnog afschiet zometeen?
Nou, dat zou mij wel verbazen. Dat zou in ieder geval niet consequent handelen betekenen. Want nogmaals, Facebook heeft niet bij Zeewolde op de deurbel gedrukt. Facebook is door Rijksdiensten en ook met medeweten van ministeries en met goedvinden van ministeries uiteraard naar Zeewolde geleid. Dus dat zou mij in die zin verbazen als dat gebeuren.
Helder, veel dank voor uw reactie hier bij ons. Hendrik Visser, raadslid voor de VVD van Zeewolde.
BNR breekt.
Gaan we natuurlijk even naar de bellers. 020-468-4x0. Als je mee wilt praten over het breekijzer. Gemeenten mogen niet langer beslissen over de komst van zoiets groots als een Facebook datacenter. Lieke, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Ik ben het eens dat er meer regie had moeten zijn vanuit de overheid, vanuit de provincie en het Rijk. Ik ben ook echt heel teleurgesteld dat dat niet, dat er weinig regie is en dat er zo laat gereageerd is. We hebben het zelfs gisteren nog geprobeerd, ook bij landelijk D66. Heel weinig reactie daarop. Maar primair gezien ligt de taak van de gemeente wel bij het vaststellen van de bestemmingsplannen. En ik vind wel dat het daar moet blijven liggen.
Ja.
Ik vind het wel teleurstellend dat het niet is uitgesteld, want zeker ook de vraag over hoe hoe er met restwarmte omgegaan kan worden is niet duidelijk.
Nee.
Er wordt nog een onderzoek naar gedaan. Dus wat mij betreft is deze stemming veel te vroeg gekomen en ben ik ook wel zeer teleurgesteld.
Ja, en ik hoor ook in je woorden dat jij daar betrokken bent in Zeewolde. Misschien woonachtig en ook politiek betrokken?
Ja, ik woon in Zeewolde, ben lid van D66. Ben afgelopen anderhalf jaar op de achtergrond goed ingelezen. Ik heb ook een zienswijze ingediend. Dus ik ben heel goed op de hoogte. Maar van het begin af aan was het heel veel onduidelijk. En konden de fractie, dat moet ik ook echt zeggen, die hebben echt keihard gewerkt. Mm-hmm. Maar die konden weinig zeggen, omdat alle zoveel zaken nog geheim waren en nog steeds zijn. Dus ja, een open en transparante proces met participatie, dat is eigenlijk wel, daar zijn ze wel menselijk in tekort geschoten.
Ja, helder. Dankjewel, Lieke. We gaan naar Adrie. Goedemorgen.
Goedemorgen, hallo. Eens met de vorige spreker, die ook zegt van 2 jaar terug was het al bekend vanuit de overheid. Dus dan moet de overheid nu niet zitten en wel het van de gemeente die beslist had. Als we kijken naar de zorg, daarvoor is het over de slutting. Daar zouden ze al lang het landelijk beleid weer terug moeten pakken.
Hmm. Ja, dus jij zegt ook dat dit is gewoon een rijksbesluit. En dat moet je gewoon daar laten.
Nee, dat zeg ik juist niet.
Oh, juist
het is een gemeentelijk besluit, omdat de overheid het heeft laten lopen.
Ja, dan okay.
Het gelijk vanaf het begin af aan met de gemeente mee op moeten trekken. En dat moeten ze op veel meer beleidsterreinen doen. En dan niet achteraf zeggen, we trekken hem nu terug.
Helder. Dankjewel, Adrie. We gaan naar John. John, goedemorgen.
Ja, goeiedag. Ja, ik denk dat het al lang beslist is. Dat er niet een provincie of een gemeente of het Rijk gaat beslissen. Dat datumcentrum, dat komt gewoon simpelweg. Omdat het een verlengstuk is van de overheid. Alle informatie die daar wordt achtergelaten op Facebook, dat is allemaal interessant voor de overheid om het te checken. In Amerika zal nooit een Facebook bericht worden, simpelweg omdat het een verlengstuk is.
Jij zegt een vooropgezet plan. Oké, laten we dit eens even gaan checken bij Michiel de Vries, hoogleraar bestuurskunde aan de Radboud Universiteit. Wat denk jij daarvan, Michiel?
Nou, dat riekt naar complottheorieën. En daar ben ik nog niet gelijk van overtuigd. Maar om even terug te komen op die andere twee, dat het de overheid veel eerder had moeten ingrijpen en zeggen van dit is niet jullie verantwoordelijkheid. Er is een heel bekend Nederlands spreekwoord voor. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.
Ja.
En het idee is van, zelfs als je er dus tegen de tijd dat de besluitvorming komt, zegt van, nou, eigenlijk had dit allemaal anders gemoeten.
Mm-hmm.
Ook gegeven dat de informatie heel laat is gekomen. Zelfs wie wilde bouwen was pas in oktober bekend.
Mm.
En alle informatie naar de gemeenteraad kwam pas 3 dagen voor de hoorzitting. En dan kan je zeggen, nou, gegeven al die nieuwe informatie, moeten we dit toch eens heroverwegen.
Ja, het hele proces klopt wat dat betreft dus niet.
Nee, ik zou zeggen, het is heel intransparant geweest. En dan zou je moeten zeggen van, jongens, laten we hier nog eens even goed over nadenken. En dat betekent gewoon uitstel.
Precies. Freek, goedemorgen.
Hallo.
Zeg maar.
Nou, ik vind dat dit absoluut gecanceld moet worden. Kijk, de gemeente, die gemeenteraad die verschuilt zich achter een bevoegdheid dat ze de bestemmingsplan mogen vaststellen. Maar daarmee verkoken ze hun blik natuurlijk, want ze denken niet na, of ze weten het misschien toch wel, wat voor consequenties dat heeft. Het is toch idioot dat daar een bedrijf wordt gevestigd dat evenveel elektriciteit gebruikt als de Nederlandse spoorwegen.
Ja.
Mm-hmm. En dat is ook niet voor niks dat een Amerikaans bedrijf hier zich in de Nederlandse polder wil neerzetten vanwege het belastingklimaat. En te gebruiken door de burgers gestudeerde stroom, want wij betalen niet voor niks energiebelasting. Hè? En dan betalen wij dus hun winsten en die sluizen ze naar het buitenland en betalen hier een schijn aan belasting. Dit is absoluut onzinnig.
Nou, ik zie Fatia instemmend knikken. Dankjewel, Freek.
Ja, nee, dat was het exacte punt wat eerder maakte.
Ja,
het is gewoon niet alleen vanuit een soort klimaatperspectief onethisch van de energietransitie. Ik vind het ook fundamenteel, het zegt weer iets over wat voor land zie je voor je. Dat zo'n groot bedrijf 170 keer minder belasting betaalt dan gemiddelde burger in een tijd waar energieprijzen stijgen. Hè. We zijn allemaal best onzeker, zeg maar, hoe gaan we dat allemaal doen met elkaar?
Ja, ja.
Dat vind ik kwalijk. En ik moet zeggen, ik ben best wel kritisch ook op de VVD-raad die zojuist aan het woord was, want hij verschool zich heel erg achter zijn rol. En ik snap het. Het voelt een beetje als je als klein kind soms betrapt wordt op iets fout, dat je denkt, nou, ik ga toch maar een wit leugentje vertellen in plaats van zeggen.
Had je net moeten zeggen toen hij aan de lijn was.
Nou ja, ik was gewoon oprecht nieuwsgierig van waarom ze onthouden van de stemming. Want kijk, dat wil ik echt niet lullig over doen. Ik denk dat het heel moeilijk is om als gemeenteraadslid om een besluit te nemen hierover. Zelfs als je, en je vindt ook als je besluit hierover moet nemen.
Mm-hmm.
Maar als je gewoon kijkt naar hoe ontransparant het gebeurd is, als je kijkt naar hoeveel informatie hebben en de vergaande consequenties, dan denk ik toch, Waarom heb je het gewoon simpelweg niet uitgesteld?
Nou, goed punt. Michiel, ik kom nog heel even bij jou, want we hebben nog kleine 2 minuten op de klok. Hoe nu verder? Ik bedoel, wie gaan er nu nog beslissingen maken? En wanneer weten we of dit wel of niet echt doorgaat?
Het is even de vraag wat de Rijksoverheid echt wil. Of Jesse Klaver iets door kan zetten. Of het coalitieakkoord echt iets gaat betekenen. Of dat het alleen maar woorden op papier zijn. Mm-hmm. En het hangt ervan af wat de provincie gaat besluiten. Maar daar heb ik niet veel vertrouwen in. Omdat ze al heel erg hebben samengewerkt met diezelfde gemeente om Facebook daar te krijgen.
Heel simpel, de provincie die wil dit. De gemeente wil het dus met een nipte meerderheid ook. Is het gisteravond gebleken. Heb je qua Rijk heb je een kamermeerderheid gewoon nodig? En kun je dan je veto uitspreken? Gaat het hele plan niet door?
Nou, er moet even een voorstel worden gedaan om voorwaarden toe te voegen aan de Rijkscoördinatieregeling. Opdat dit soort industrieën daaronder gaan vallen en het een rijksverantwoordelijkheid wordt. Mm-hmm. En anders raad ik aan iedereen die een zienswijze heeft ingediend tegen dit besluit. Om gewoon bezwaar te maken tegen dit besluit. Desnoods tot de Raad van State aan toe.
Ja, daar heb je natuurlijk nog mogelijkheden voor. Ik ga nog even kort naar Alexander Hemming. Goedemorgen.
Goedemorgen, met Alexander Hemming.
Zeg het maar.
Ik ben het eens dat het Rijk wat meer moet sturen hierin. We zitten midden in de energietransitie. En aan alle kanten worden zonneparken en alles wordt gecanceld omdat er geen capaciteit meer is op het energienet. En vervolgens gaan we zo energieslurpend serverpark neerzetten. Ik vind dat kan je op dit moment niet meer verkopen.
Hey, helder, dankjewel. Gaan we nog even kijken of ik nog net tijd heb voor Eddy. Goedemorgen, Eddy.
Ja, goedemorgen. Ik wil u vertellen dat het Rijk daar wel degelijk mee gemoeid is. Mm-hmm. Het Rijk heeft de gemeente degelijk vergaande bevoegdheden gegeven, omdat het Rijk weet dat economische belangen dan doorslaggevend zullen zijn. Dus daar zit wel degelijk een wijze van handelen achter die het Rijk kenmerkt al decennia lang. Die autonomie hebben die gemeenten niet voor niets. Dat is wat ik naar voren wilde brengen.
Mooi, dankjewel Eddy voor je bijdrage. Michiel, het laatste woord is hier nog niet over gezegd. Hè. Dit is een eindeloze discussie. Maar als jij even je glazen bol erbij pakt en je moet een gokje wagen, zou je dan zeggen, ja, dat komt er wel? Of zeg je, nee, het Rijk gaat hier een stokje voor steken?
Het probleem is dat ik dit jaar al mijn weddenschappen wat dat betreft verloren heb. Dus laat ik dat nou niet.
Nee, durf je niet aan? Flesje wijn is niet al te duur.
Nee, echt niet. Als ik iets zeg, dan gebeurt het tegenovergestelde.
Oh, dan moet je dus eigenlijk zeggen wat jij niet wil dat er gebeurt.
Ja, nee, precies. Nou ja.
Goed, helder. Dankjewel voor jouw analyse, Michiel de Vries, hoogleraar bestuurskunde aan de Radboud Universiteit. We hebben een peiling gehad op Instagram. Je kunt nog de hele dag stemmen. Op dit moment is 68% van de stemmers het eens met de stelling. Gemeenten mogen niet langer beslissen over de komst van zoiets groots als een Facebook datacenter. Panel blijft lekker bij mij. We gaan zo meteen praten over het schilderij van Rembrandt. Hartstikke goedkoop. Kunnen we toch prachtige gebruiken hier in Nederland. En we gaan het praten over het debat van gisteren in Den Haag en de poppetjes bij Rutte.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Nina van den Dungen.
11:55. Fijn dat je weer luistert naar BNR Breekt. Welkom terug in mijn panel nog altijd. Fatia Abdi, politicoloog en kandidaat gemeenteraadslid voor de PvdA in Amsterdam. En Robert Verhul, vicevoorzitter van de JOVD. We gaan je in sneltreinvaart even meenemen door de afgelopen nieuwsweek. Doen we natuurlijk in soundbites. We begonnen de week met een boze Diederik Gommers. De OMT-lid vindt namelijk dat de GGD slecht opereert in de boostercampagne.
Hij dacht, hebben ze het over brieven schrijven en dit en een afspraak maken. Het lijkt net of de GGD het weer voor het eerst doet. Ik ben een beetje boos eigenlijk. Regel het met elkaar. Ik bedoel, het is toch allemaal niet zo moeilijk. Ik bedoel, je wil gewoon dat die 60-plusser zo snel mogelijk, en de eerste 60-plusser en daarna die 60-minder, die moet ook zo snel mogelijk een booster.
Ja, en er moet nog heel wat gezet worden. En om te zorgen dat we met z'n allen een beetje veilig kerst kunnen vieren, moeten daarom volgende week de scholen dicht. Volgens Emmeline Belsma van de brancheorganisatie Kinderopvang moeten werkende ouders nu heel veel goocheltrucs uit de kast trekken.
Voor werkende ouders is dit volgens mij slecht nieuws. Ja, Want werkende ouders hebben niet een week extra vakantie. Dus die zitten volgens mij zo direct met de handen in het haar.
Hoi, hier zit er een. De avondlockdown wordt verlengd. En minister De Jonge wilde op de persco nog even iets rechtzetten over mensen die zich niet laten vaccineren en zich beroepen op de eigen vrijheid.
En hecht je zo vreselijk aan je recht, je vrijheid om nee te zeggen tegen vaccinatie? Daar leg ik me niet bij neer. Want dat recht, die vrijheid, kan nooit belangrijker zijn dan het recht van een ander om niet ziek te worden. Het recht van een ander op een plek in het ziekenhuis.
Zo, hoor je het ook eens van Hugo de Jonge. Dit was dinsdagavond. Diezelfde avond werd bekend dat de formerende partijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie een akkoord hebben bereikt.
We zijn eruit. De fractie is zeer tevreden.
De fractie zegt, hier staan we voor en we gaan ook keihard werken om ervoor te zorgen dat we aan de uitvoering het goed doen.
Ik kan zeggen dat het akkoord door de fractie heel positief is ontvangen.
Er zijn een aantal punten die er zo niet in hadden hoeven te staan, die echt slechter zijn dan ons eigen verkiezingsprogramma. En er zijn nog een paar punten die we daarmee ook, die we ook mee zullen nemen naar de informateurs.
Nog even een prikje, speldenprikje van Gert-Jan Segers. Maar goed, de oppositie vraagt zich af of deze partijen daadwerkelijk de nieuwe bestuurscultuur kunnen realiseren. Zo ook Lilian Marijnissen van de SP.
Is gewoon een doorstart van Rutte 3. Het zijn dezelfde partijen, het zijn dezelfde ideeën, het zijn dezelfde mensen. Dat maakt het sowieso ongeloofwaardig. Wat mij...
En ook over de inhoud van het coalitieakkoord is niet iedereen tevreden. PVV-leider Wilders die schrok zich kapot.
Er is niet één maatregel heb ik gevonden om de instroom van asiel en immigratie te beperken. Het lijkt wel alsof de heer Rutte bij de onderhandelingen niet aanwezig is geweest en dat de heer Klaver er heeft gezeten. Dit is meer het kabinet Klaver-Kaag dan het kabinet Rutte-Kaag. Ik vind het, ja, nogmaals, ik ben me helemaal kapot geschrokken.
Dan was er tot slot tumult over de 18e verjaardag van de kroonprinses Amalia. Ze lapte de coronamaatregelen aan haar koninklijke laarsje en ze gaf een feestje met veel te veel mensen.
De regel is, buiten of binnen op het eigen terrein, het advies is, maximaal 4. En dit waren er meer dan 4.
Ja, het waren er meer dan 4. Het waren er volgens mij iets van 100. Althans, als we de Telegraaf moeten geloven. Robert, Fatia, vergevingsgezind richting Amalia of nul begrip, Robert?
Kijk, ze is net 18 geworden. Ik denk dat we allemaal op 18 jaar groot wilden vieren. Voor mij maken we ook allemaal wat fout in deze coronapandemie. Maar ik hoor het al,
jij vergeeft het haar gewoon.
Nou ja, wat ik wel zie is dat de koninklijke familie het al heel vaak fout heeft gedaan tijdens de coronacrisis.
En de vierde keer?
Ja, de vierde keer. Dus ik begin er wel een beetje op dat vlak dat je denkt van, denk er nou eens even wat beter over na.
Ik hoorde jou zeggen, ik begin er wel een beetje klaar mee te zijn. Daarmee. Nee. Toch? Dat wilde je zeggen.
Ja, eigenlijk wel.
Ja. Fatia.
Yes, we moeten lachen met je. Zo, je bent er ook klaar mee. Nee, maar ik denk wat ik ben het helemaal eens weer, wederom. Ik denk wat ik hier wel gevaarlijker aan vind is, we zitten nog midden in die crisis. We gaan waarschijnlijk de komende 2-3 jaar met elkaar moeten uitvinden als samenleving. Hoe gaan we samen door deze crisis heen? En je ziet wel ook gewoon een patroon, niet alleen bij het Koninklijk Huis. Je zag natuurlijk ook het Grabhuis met zijn huwelijk. Dat veel mensen van je denken, je hebt een voorbeeldfunctie. Een voorbeeldfunctie in de samenleving. Zeker tijden waar veel wordt gevraagd. En je komt die gewoon niet na. En dat is gewoon wat ik vooral heel erg jammer vind. Mm-hmm. Ik ben eens een heel jong meisje. Maar ze hebben natuurlijk een heel kabinet aan adviseurs. Aan mensen die hun hierbij bijstaan.
Vader, de koning.
Ja, en ik denk echt niet dat daar niet is gezegd. Van joh, is dit wel zo verstandig? Dus ik denk het idee dat je zeker niet wilt hebben in de samenleving is, hey, er gelden andere regels voor de mensen die zeg maar tot de elite behoren. Ja. Die het land besturen. Die het goede voorbeeld moeten geven. Mm-hmm. Dan voor mij als gewone burger. En zeker nu met de feestdagen die aankomen, wat voor heel veel mensen best wel pittig is. Hè? Want je mag alleen maar 4 mensen maximaal bij hebben. Mm-hmm. We moeten nog afwachten of er nieuwe maatregelen nog misschien mogelijk nog gaan komen. Denk ik dat echt wel de draagvlak en daarmee ook een vertrouwen af voor iets wat ik denk heel wezenlijk is.
Snap ik. Tegelijkertijd, ze wordt inderdaad maar 1 keer 18. Heel veel 18-jarigen hebben de afgelopen tijd ook wel een loopje met de regels genomen. Hè? Heel veel mensen die kijken op zo'n moment. Ja, tuurlijk, het is de voorbeeldfunctie, hè, wat je zegt. Maar goed, dan krijgen we dus... Ze overtreedt de regels, dat hebben ze echt wel geweten in het hoofd, wat mij betreft. Own het dan ook, zegt dan ook als koning Willem-Alexander. Ja, we hebben het buiten gedaan, we hebben het optimale gedaan wat we konden doen. Iedereen laten testen, dat ze zeggen dat ze dat hebben gedaan. Iedereen was gevaccineerd, we hebben het buiten gedaan. En we gunden Amalia dit moment. Ja, own het dan ook, denk ik.
Als je dat als reguliere persoon zou doen, dan zouden we ook mensen boos worden dat je dat zou doen. Uiteindelijk mag niemand dit in doen. We moeten met z'n allen aan die maatregelen houden. Of je dan zoveel mogelijk aan die maatregelen houden. Dus doe dat dan ook als koninklijke familie. Je ziet dat sinds...
Ja, maar dan zegt hij aan het einde, zegt Willem-Alexander, na afloop, ja, we hadden dit beter niet kunnen doen. Dan denk ik,
nou ja. Ik denk ook dat de populariteitscijfers ondertussen mee beginnen te spelen. Want sinds de coronapandemie zijn die toch echt wel aan het dalen van de koninklijke familie. Ja. Nou, iedere keer dat het weer fout gaat.
Maar juist, denk ik, welke groep heeft het ook echt ontzettend zwaar gehad, deze hele pandemie? Ik zeg het ook de hele tijd, hè? Ik ben zo 30, maar mensen die echt heel jong zijn. Ja, je zag ook gewoon een kwart, volgens mij, toegenomen. Je hebt wachtlijsten in de zorg. Het is ook dat je niet heel makkelijk, zeg maar, hulp kan krijgen. Dus ik zie het ook in dat perspectief. Dat ik denk van, je kan altijd, vraag me iedere willekeurige 18-jarige of jonger van, wow, is het dan weer een fout? En dan zullen ze waarschijnlijk nog best begripvol zijn. Ja. Maar het gaat om dat wij als samenleving dit samen moeten gaan doen. En dat het juist belangrijk is als je die voorbeeldfunctie hebt, dat je gewoon de regels houdt en dat je zelfs nog in de geest van de regels ook gewoon dat laat zien.
Laten we gelijk eens kijken bij die studenten, die jongeren blijven. Studenten dan, in dit geval specifiek. Want we hebben het over het coalitieakkoord en de compensatie voor studenten die bekend is gemaakt. LSVB, Landelijke Studentenvakbond, heeft dat berekend op ongeveer 1000 euro per student. Het zijn natuurlijk mensen die tussen 2015 en het komend jaar hebben moeten lenen, omdat de basisbeurs was afgeschaft. 1000 euro compensatie. Heeft een van jullie nog gestudeerd in die periode?
Ja, ik.
Ja, en ik ook. Ik heb nog
allebei.
Ja.
Studieschuld, Fatia?
Ja, forse. Ja.
Wat is fors?
Ik denk nu 40.000. Ja.
Robert? Sorry.
Ja, ik heb ook een studieschuld, maar ik durf niet op Duo te kijken. Dus ik zou het niet durven zeggen.
Je durft niet op Duo te kijken? Je weet het niet.
Nou, ik heb wel een idee, maar.
Maar is het boven de 20 of eronder?
We zitten wel boven.
Boven de 20. Dus die 1000 euro, denken jullie, stop die maar ergens.
Nou, wat ik nog erg vind, we hebben het is een heel lange lobby gaande. Ook vanuit de Landelijke Studentenvakbond. Echt ook props naar hun. Die al heel lang zeggen van jongens, dat hele leenstelsel, dat is gewoon, dat maakt dat zorg gewoon. Dat maakt studeren gewoon super ontoegankelijk. Mm-hmm. Dan kom je uiteindelijk met de initiatief inderdaad, wat ik denk goed is dat de coalitie zegt dat ze willen doen, namelijk die basisbeurs introduceren. Maar dan doe je niks met de compensatie. Ze hebben niet eens doorgerekend over de afgelopen periode. En ze hebben niet eens een indicatie van hoeveel geld ze willen geven, behalve die 1000 euro. En
ja,
ik denk,
maar dat is wel een miljard.
Zeker in Amsterdam. Ja, maar zeker in Amsterdam, hè. Waar komt die hoge studieschuld vandaan? Van hele hoge woonkosten. Want nog ergens, als je klaar bent studeren en je wilt een huis gaan kopen, nou, wat wordt er gekeken als jij bijvoorbeeld een hypotheek wil nemen naar die studieschuld? Mm-hmm. Het is zoveel fundamenteler. Dan denk ik, je had nu de kans om dit recht te zetten, om gewoon aan al die studenten, generatie die al amper kan rondkomen, om te zeggen, joh, wij geven het goede signaal, wij investeren dat geld. Is niet gebeurd. Dus ik, als ik student zou zijn, ik zou echt laaiend zijn.
Nou, dan kijken we naar de VVD'er in ons midden, Robert.
Oh ja, JOVD'er dan.
Ja, dat is waar.
Maar kijk, wij zijn altijd voor het leenstelsel geweest. En dat zijn we nog steeds. Want wij geloven dat je ook zelf moet investeren in je eigen onderwijs. Maar ja, nu gaan we kijken, nu wordt het afgeschaft. Dat is iets waar wij, dat we zien en dat zat er ook aan te komen. Maar dan moet je inderdaad wel die mensen op de juiste manier gaan compenseren. En dat gebeurt op dit moment niet. Want je ziet nu dus dat de generatie die heeft moeten lenen, dat die gewoon minder kansen gaan krijgen, bijvoorbeeld op de huizenmarkt, dan de generatie ervoor en de generatie daarna. En
maar ik denk, wat is de juiste manier van compenseren? Want dat hoor ik jou zeggen. Wat is dan de juiste manier?
Nou ja, nou sowieso meer dan 1000 euro per student.
En hoeveel dan?
Nou ja, ik denk dat we dat gewoon moeten gaan uitrekenen, hoeveel mensen gemiddeld ongeveer hebben misgelopen. En dat zal echt wel een heel groot bedrag zijn om dat te gaan compenseren. Maar ik denk wel dat we meer die kant op zouden moeten.
Je moet in elk van de boven bewegen.
Ja, en ze hebben zelfs een nog grotere stap gezet, waar ik eigenlijk nog bozer om ben geworden, is dat ze altijd beloofd hebben dat je studieschuld niet mee gaat tellen voor je hypotheek. Dat is altijd gezegd. En nu hebben ze altijd gezegd van, nou ja, dat gaan we aanpassen, zodat hij niet mee gaat tellen. En nu staat er in het coalitieakkoord dat hij toch mee gaat tellen, maar dat passen ze dan net wat aan, dat alleen je actuele leenstelsel of je studieschuld gaat meetellen. Ja, dat is niet wat ons ooit beloofd is met de invoering.
BNR breekt.
Kwart voor 12, dus over een kwartier geef ik een stokje door aan Thomas van Zijl met BNR Zaken doen. Wat ga je doen?
Praten met Mitch van Deurs. Hij is de CEO van Shubi, modeketen. Grote modeketen. Dus die hebben te maken met alle maatregelen die nu gelden. Maar bovendien hebben ze natuurlijk ook te maken met grote concurrentie. Amazon, Zalando. Hoe ga je dat dan toch als familiebedrijf proberen te rooien? Nou, het antwoord ligt voor een deel in techniek. Dus heeft Mitch van Deurs ook een eigen platform opgericht om kleinere bedrijven ook technologisch toch mee te kunnen laten doen met de grote reuzen. Wat dat precies gaat te betekenen, dat gaan we zo meteen horen. Er komt ook een nieuwe meetmethode van de WOZ-waarde.
Ja, heb ik gezien. Ja.
Heb je gezien, ja. Nou ja,
dat betekent misschien wel wat voor mijn huis.
Misschien wel, maar misschien ook niet. Het kan omhoog gaan, het kan omlaag gaan. Gemeenten kunnen nog wat spelen met belastingen, waardoor de effecten toch niet zo groot zijn. Maar waarom dat dan echt nodig is en of het misschien toch werkelijk iets gaat betekenen, dat ga je zo meteen ook horen in BNR Zaken doen. Mm-hmm. Voor het overige natuurlijk het gebruikelijke, traditionele, ontzettend aantrekkelijke rijtje van het ondernemerspanel en de pitches en Kees de Kort.
Nice, dankjewel.
Met veel centrale banken uiteraard.
Alrighty, om 12 uur BNR Zaken doen met Thomas.
BNR breekt.
Wij gaan even een potje breken voor de poppetjes die wellicht op leuke ministersposten worden ingedeeld. Dat vond ik opvallend vandaag. Ik hoorde de naam van Ernst Kuipers. Ja, het is van de landelijke vereniging landelijke
acute zorg, ja.
Acute zorg en landelijk netwerk van patiëntenspreiding. Daar is hij verantwoordelijk voor. Hij zou benaderd zijn als minister voor volksgezondheid. Fatia, word jij daar enthousiast van of vind je het verrassend? Of vind je het eigenlijk heel logisch?
Ik denk eerst zien en geloven. Ik denk als de bewindspersonen de selectie daarvoor zal gaan, zoals dit coalitieakkoord, namelijk heel veel voornemens en heel weinig gedachten over de uitvoering. Dan wil ik eerst zien welke mensen aanstellen en waarom.
Die dus direct van de praktijk komt, hè, die het allemaal ziet gebeuren onder zijn ogen, zou dat een goede stap zijn in het oplossen van een coronacrisis?
Ik denk als ik een technocraat was, zou ik gezegd hebben, dit is een fantastisch idee. Terwijl ik denk uiteindelijk wat je wilt hebben is een minister die er zit met overtuiging. Die zegt van, dit is het visie dat ik heb voor het land. Dit is hoe ik voor me zie. En ik denk, wat ik een beetje lastig vind in te schatten, Ernst Kuipers heeft ongetwijfeld superveel expertise, superveel kwaliteiten, dat is het niet. Maar ik ben een beetje kritisch op bewindspersonen aanstellen met het idee van, je komt papier cv goed over, dus we gaan je op de post zetten. Ik ben veel meer geïnteresseerd, heeft Ernst Kuipers überhaupt een visie van hoe de zorg uit zou moeten zien de komende 20 jaar? Mm-hmm. Ik wil graag horen van hem, van iemand die heel actief een rol heeft gespeeld in ook de huidige crisis aanpakken van de coronapandemie, of daar een koerswijziging gaat plaatsvinden op basis van wat? Weet je, welke keuze zit daaronder? Dus ik hoop dat ze dat gaan bevragen tijdens die interviews, die selectie met bewindspersonen. My gut feeling zegt alleen, als ik kijk ook naar de coalitieakkoord, dat daar weinig aanvragen komen en dat het vooral gaat om beeldvorming. Dus het ziet er goed uit, het komt goed over, maar niet echt nagedacht over wat moet deze mensen uiteindelijk gaan doen in, denk ik, in hele moeilijke omstandigheden.
Ja. Okay.
We zitten nu natuurlijk ook in een tijd, Ernst Kuipers heeft voor mij zijn naam eerst zelf genoemd, dat we in de tijd zitten van professor Dr. Ingenieur Akkermans met ik word genoemd. Dus vaak je die naam laat zeggen, dan op een gegeven moment word je ook genoemd en dan gaan ze je benaderen.
Ja, maar hij zou door D66 daadwerkelijk al benaderd zijn, omdat D66 de post claimt.
Ik denk wel dat het goed is om iemand er neer te zetten met meer ervaring inderdaad uit het werkveld. Maar aan de andere kant, politiek is ook een ambt of een beroep. En besturen is dat ook. Dus het is niet per se als je echt alle ervaring hebt, dat je ook goed kan besturen. Dus daar ben ik inderdaad ook nog wel heel benieuwd naar. Hmm. Maar ik denk wel, hij heeft natuurlijk ervaring met besturen van een ziekenhuis. Dus ik denk wel dat het een welkome verandering is.
Het zou een toevoeging zijn. Beter dan Hugo de Jonge, wat jou betreft, die er nu zit?
Ja.
Gaat hij?
Ja, ik ga daar geen uitspraak over doen.
Oh, vind je dat te gevaarlijk?
Nee, helemaal niet. Nee, juist niet. Maar ik denk, ik wil dus, dat is wat Britt zeggen, het is heel makkelijk om een poppetje te wijzen zeggen, alles is fout.
Ja, precies.
Ik ben veel meer geïnteresseerd, wat vindt deze persoon? Ja. Hoe ziet deze persoon voor zich? En ik ben echt bang, worden in dat kabinet neergezet, die of inderdaad een soort loyaliteit hebben naar de partij, of die zeggen van, die een bepaald soort idee tot akkoord. Maar ik wil gewoon weten, juist omdat die akkoord zo dun is op de uitvoering, en zo niet doordrenkt is met een idee van hoe het samenleving uitzien. Mm-hmm. Wat wil je doen met de zorg voor de komende 20 jaar? Ja. Hoe gaan we om met de coronapandemie de komende 20 jaar? Ja. Zie hem niet zo snel 1, 2, 3 daar een antwoord op formuleren.
Volgens mij stond er wel een antwoord in welke kant we op willen met de zorg. Maar volgens mij waren de linkse partijen daar in de Kamer niet heel blij mee. Namelijk dat we moeten gaan kijken hoe we de stijging van de kosten van de zorg gaan beteugelen.
Nee, daar ging het debat niet over. Daar ging het debat niet helemaal over. Het ging volgens mij ook over fundamenteel. En dat is wat ik bedoel met wat voor samenleving zien voor je. De samenleving die mijn partij, het Partij van de Arbeid, voor zich ziet, is dat bijvoorbeeld een zorgpersoneel, waar de uitval enorm hoog is, het heel moeilijk is om mensen te motiveren om voor de zorg te kiezen, dat we hoger salaris voor hen willen, dat we betere arbeidsvoorwaarden voor hen willen, dat we willen als hun kinderen bijvoorbeeld naar de opvang sturen, dat het op betaalbaar wijze komt. Al dit soort discussies worden gedaan als ruis. Dus het gaat niet alleen maar over hoeveel meer geld of niet. Daar kunnen we heel het debat over voeren. Het gaat volgens mij over wat voor soort land wil je voor je. En dan zeg ik, wij willen die zorgpersoneel belonen, in hun investeren en zorgen dat mensen en het zorgstelsel niet meer alleen maar gaat over bureaucratie en allemaal soorten rigide efficiëntienormen.
Ik wil van jullie allebei eigenlijk goede kwalitatieve naam, zorg. Van wie je heel blij zou worden in het kabinet. Even los van partijen. Hebben jullie een naam waar je heel blij van zou worden? Dus je denkt, die wordt benoemd, Robert.
Ik denk wel dat we meerdere namen hebben.
Van wie word jij blij?
Nou, één. Jeetje. Ik denk als het goed is als we voor bijvoorbeeld op financiën dat we bijvoorbeeld daar ook eens een keer een vrouw neerzetten. Dus bijvoorbeeld Marja van Loon van Shell of de CEO van PostNL. Nu is mijn naam weer ontschoten.
Herna Verhagen.
Ja.
Of Marjan van Loon. Daar zou jij blij van worden. Oké, Fatia?
Ik word heel erg blij van wat ik heb gehoord is Carole Schouten op sociale zaken. Ik denk dat Carole Schouten een ongelooflijk goede politica is voor de ChristenUnie. Heeft natuurlijk laatste tijd landbouw gedaan. Die een enorm sociaal hart ook heeft. Mm-hmm. Ik zou het een hele goede zaak vinden voor iemand die ook als alleenstaande moeder heel lang heeft zien te rooien naast politica zijn. als zij sociale zaken zou besturen. Dat zou ik heel leuk vinden.
Oké, nou jongens, voordat wij naar de toon van de week gaan, wil ik nog heel kort met jullie ingaan op het doek De Vaandeldrager. We hadden het over die aankoop. Hij gaat ook een tour maken. Hij wordt gekocht, dat is nu duidelijk. Althans, de Tweede Kamer heeft ingestemd. De Eerste Kamer moet ook nog instemmen. Daar kan misschien nog wat gebeuren. Maar de kans dat hij komt, net zoals Opien en hoe heette die andere ook alweer?
Maarten
en Opien, inderdaad. Open. Nou, dat is ook zoiets. Robert, denk jij dat er, ondanks alle commotie, dat je toch nog uiteindelijk inderdaad dat de schoonheid van het en het hebben van het schilderij, dat dat echt wat toevoegt? Of hangt daar nu voor altijd het kaartje aan van 150 miljoen? 70 miljoen eigenlijk.
Je zag bij Maarten en Opje was er toen ook wel discussie en debat over. En daar hebben we het nu ook niet meer over. Dus ik denk wel, inderdaad, als je... Het heeft nog geen Wikipedia, heb ik vandaag gekeken. Maar als het ooit een Wikipedia-pagina krijgt, dat dit er zeker bij gaat staan.
Ja.
Maar ik denk ook wel dat we op een gegeven moment het stuk aan zich gaan zien. En dat het ook een mooi stuk vertelt over de Nederlandse geschiedenis. De 80-jarige oorlog.
Denk jij dat we het ooit waard zullen vinden? Dat het bedrag en dat het dan toch in het Rijks hangt? Of waar dan ook?
Nou, ik was heel erg gecharmeerd van Wietke van der Zijl, Volkskrant kunstjournalist. En zij maakte gewoon een hele terechte pleidooi. Ze zei: het gaat niet zozeer om deze schilderij. Het gaat erom: waarom is deze keuze voor deze schilderij ten eerste gemaakt? Als je kijkt naar het gehele kanon, hè, wat hebben we nodig? Nou, er zijn heel veel vrouwelijke kunstenaressen die we eigenlijk veel meer erkenning willen geven, die veel interessantere narratief ook vertellen voor jonge kinderen over ons geschiedenis. Maar tweede, en daar ben ik dan toch als politicoloog gevoelig voor, het proces hier naartoe was vrij ontransparant. Hè? We weten gewoon niet hoe het tot stand is gekomen. Ik begreep dat volgens mij de fractievoorzitters heel kort van tevoren zijn geïnformeerd: we gaan deze aankoop doen.
Ja,
en dan denk ik, voor zo'n bedrag, wat ook equivalent is in het bedrag van nu voor de cultuurbegroting, wat de coalitie bij wil doen. Ja, ik weet niet hoe je dat uitlegt aan de cultuursector.
Je moet wel met zo'n aankoop, want er zijn natuurlijk heel veel spelers op die markt. Dat heb je een paar jaar geleden, hadden we de Victory Boogie Woogie aangekocht. En toen werd het juist geprijsd dat het pas op het laatste moment bekend is, omdat je zo die prijs laag houdt.
Nee, daar heb ik niet over, maar het is meer over van, dat is wel ons belastinggeld voor alle Nederlanders. Dat bedoel ik. Die invulling heb je veel politieke proces voor nodig.
Het is als eerste tijd, voordat we BNR Breekt gaan afronden, om natuurlijk even te luisteren naar PSV-directeur en onze eigen managementgoeroe Toon Gerbrands. Want die laat zijn licht schijnen, doet hij elke week vrijdag, over goed of op goed en slecht leiderschap. Toon, kom er maar in.
BNR breekt. De toon van de week.
De luisteraars van BNR hebben suggesties en vragen via de mail en Twitter kenbaar gemaakt. In deze week was er alle aandacht voor Marco Borsato, Max Verstappen en het nieuwe kabinet. Als columnist sla ik dit over, want iets origineels hierover is niet meer te bedenken. Voor mij op tafel ligt hem uit te reiken.
De groene kaart.
Deze wordt uitgereikt aan Emiel Roemer. Sinds 1 december is hij het nieuwe commissaris van de Koning in Limburg. In deze functie word je daar gouverneur genoemd. Zijn nuchtigheid en de manier waarop hij zijn afgelopen weken heeft geprofileerd verdient alle lof. Ik denk dat ze een geweldige keuze hebben gemaakt in Limburg. Maar dat is niet de reden voor de groene kaart. Die krijgt hij door zijn voorbeeldgedrag dat hij in de eerste 2 weken uitstraalt. De vragen over landelijke politiek verwijst hij door naar de politieke leiders van zijn partij. En hij zorgt dat de koers niet wordt belast door zijn uitspraken. Er zijn maar weinig politici die deze gave hebben. Maar het leukste wat ik hoorde was dat hij ging verhuizen naar Limburg. Dat is niets bijzonders, zou je zeggen, als je gouverneur van deze provincie wordt. Echter, Emiel Roemer woont in Boxmeer, op 300 meter van de grens met Limburg. Ik denk dat menig ander politicus toch een poging had gedaan om daar te blijven wonen. Emiel Roemer uiteraard niet. Zelfs als hij had 1 meter van de grens gewoond, dan was hij nog verhuisd. En zo hoort het. Een prachtig voorbeeld van voorbeeldgedrag in combinatie met de prijs willen betalen voor deze baan. Klasse en hulde voor Emiel Roemer. Maar dan. Uit mijn linkerborstzak komt tevoorschijn
de gele kaart.
Deze wordt uitgereikt aan Onno Ruding. Hij is voormalig minister van Financiën en een prominent lid van het CDA. Persoonlijk luister ik graag naar mensen met ervaring die hebben aangetoond dat ze heel wat hete stormen hebben doorstaan. Daar valt veel van te leren. Maar dan moet je wel in de rol blijven en vanuit deze autoriteit je verhaal blijven doen. Bij Onno Ruding is het doorgeslagen naar een bepaald gedrag waar het blijkbaar om hem gaat. En niet meer om zijn boodschappen en ervaring die hij kan inbrengen. Het CDA heeft het moeilijk. Dus zou verwachten dat hij een bijdrage levert om deze partij te helpen in deze lastige periode. Maar nee hoor, hij gooit zelfs olie op het vuur door te stellen dat huidige minister Hugo de Jonge niet meer terug moet keren in het nieuwe te vormen kabinet. Met dit soort uitspraken van een 82-jarige partijprominent pakt hij een discussie aan die de partij schaadt. Daarmee toont hij voor mij aan dat het om hem gaat en niet om de toekomst van het CDA. Soms kan je gewoon afzeggen als redactie van een programma je vraagt om duiding te geven. Zo simpel kan het ook soms zijn. Onno Ruding heeft dit als niet begrepen. Kortom, een punt voor verbetering. Op naar de volgende week van Toon. De suggesties van luisteraars van harte welkom. Wees scherp en alert en stuur je nominaties naar toonvandeweek@bnr.nl of laat u horen op Twitter. Tot volgende week. Goed weekend allemaal. Was getekend, Toon Gerbrands.
Ja, Toon Gerbrands, dankjewel. Robert, heeft u een punt met inderdaad toch misschien ietsje minder die schijnwerpers pakken?
De gele kaart bedoel je?
Ja, gewoon dus, politici in het algemeen. Oud-politici pakken ze te vaak de schijnwerpers. Zouden ze toch wat vaker hun mond moeten houden?
Nou ja, soms brengen ze wel echt een welkome toevoeging aan het debat. En dan schijnen ze een ander licht erop. Maar inderdaad, als je over partijprominenten gaat praten, is het wel eens handig om even niks te zeggen.
Ja, Fatia, mee eens?
Nee, ik ben het wel eens hoor. Ik vind dat. Maar ik zou ook bijna kritisch willen zijn in media. Ze hebben een soort Rolodex van zeg maar alle partijenboomers. Misschien gooi die een keer uit het raam. En probeer eens wat tijd te investeren om aan mensen te bellen die misschien echt wel weten hoe.
Die wat meer in de maatschappij staan. Oké, daarvan nemen wij ook hier bij BNR zeker akte. Veel dank voor jullie bijdrage vandaag. Fatia op die PvdA-kandidaat voor de gemeenteraad in Amsterdam. En politicoloog Robert Verhul, vicevoorzitter van de JOVD. Maandag zijn we natuurlijk weer. Met Iwan, tot die tijd volg je BNR Breekt via de socials, YouTube, Instagram, Twitter. Straks hoor je Thomas van Zel met BNR Zaken doen. Fijn weekend.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.